We lezen uit 1 Petrus 1, derde avond. Zo, deze bril vergroot ook echt, hè?
Ja.
Een enorme Bijbel heb ik ineens voor me liggen. Heel apart. 1 Petrus 1, vers 22. En dan tot en met hoofdstuk 2, vers 10. Schitterend gedeelte, ik zei het al net. En we lezen daar, daar u uw zielen hebt gereinigd door de gehoorzaamheid aan de waarheid, tot ongeveinsde broederliefde, hebt elkaar vurig lief, uit een rein hart, u die wedergeboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levend en blijvend woord. Want alle vlees is als gras en al zijn heerlijkheid als een bloem van het gras. Het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord van de Heer blijft tot in eeuwigheid. Dit nu is het woord dat u verkondigd is. Leg dan af alle boosheid, alle bedrog, alle huichelarijen, afgunst en alle kwaadsprekerijen. Verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat u daardoor opgroeit tot behoudenis als u geproefd hebt dat de Heer goedertieren is, tot wie u komt. Tot een levende steen, door mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. En u wordt ook zelf als levende stenen gebouwd als een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden te offeren, die voor God aangenaam zijn door Jezus Christus. Want er staat in de schrift, zie, ik leg in Sion een uitverkoren kostbare hoeksteen, en wie in hem gelooft zal geenszins beschaamd worden. Voor u dan die gelooft is dit kostbare, maar voor de ongelovigen, de steen die de bouwlieden hebben verworpen, deze is tot een hoeksteen geworden. En een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Daar zij ongehoorzaam zijn, stoten zij zich aan het woord, waartoe zij ook bestemd zijn. U echter bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilige natie, een volk, tot een eigendom. Opdat u de deugden verkondigt van hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht. U die vroeger geen volk was, maar nu Gods volk bent. Die aan geen barmhartigheid deel had, maar nu barmhartigheid hebt verkregen. Ja, zover de lezing uit Gods woord. Mooi, mooi gedeelte. Ja, we hebben al een paar keer twee avonden nagedacht over deze prachtige, schitterende brief door Petrus geschreven. Petrus die zelf geleerd heeft, dat heb ik de vorige keer ook genoemd, hè, door ervaring wat het is om helemaal afgebroken te worden van wie je zelf bent. En dan heb ik het niet over je persoonlijkheid natuurlijk, maar over de richting waarop je leven is ingericht. En dat was bij Petrus de hoogmoed en de bedweterigheid. Hij was altijd degene die als eerste het woord nam. En de Heere God heeft hem eigenlijk gemaakt tot iemand die de schapen kon weiden en hoeden. Iemand die ten diepste ervaren heeft wat het vlees inhoudt. Dat moeten wij allemaal leren. Onze eigen natuur is verdorven tot op het bot. Er zit niks goeds in onze natuur, in onze eigen natuur. Ik heb het dus niet over je persoonlijkheid, maar ik heb het over je natuur, je oude natuur, die ik gericht is. En Petrus moest door schaam en schande leren dat hij die zei van ik zal u nooit verloochenen, ik zal u nooit verlaten, ik zal met u de dood ingaan. Dat hij voordat de dag om was al de Heer drie keer had verloochend en dat tegenover, ja, eigenlijk, hoe zeg je dat, niets
eenvoudige
dienstmeisjes en zo. Ja. Maar toen hij eenmaal dat had ontdekt en ervaren had, en hij weende bitter, toen was hij ook klaar om de Heilige Geest te ontvangen. Hij wachtte in Handelingen 1, 10 dagen. Hij ging niet meer wat doen. Hij dacht, nou heb ik het geleerd, het lesje. En toen kwam de Geest van God en toen heeft hij onbevreesd getuigd van de Heer Jezus. Nou, bij ons gaat dat proces niet zo letterlijk als bij Petrus. Alhoewel we wel, als we vervuld worden met de Geest, van tijd tot tijd zonder enige vrees van de Heer Jezus kunnen getuigen. Maar bij ons is het ook een heel leven waarin we voortdurend moeten leren dat er in onszelf geen goed woont. En de Heere God gebruikt allerlei omstandigheden om ons dat te laten zien. Niet om ons heel ongelukkig te maken, maar om ons afhankelijk te maken van de Heer Jezus. En ik weet niet hoe dat met jullie is, maar iedere keer als je bij jezelf denkt, nou, het gaat goed, het gaat lekker, dan komt er weer een moment dat je geconfronteerd wordt met jezelf en dat je denkt, oei, ik wist niet dat ik ook nog die kant had. Maar Petrus was ook een van de drie apostelen, zoals ik nu ook in de samenvatting begin, die op de berg waren en zij met z'n drieën, Jacobus, Johannes en Petrus, de heerlijkheid van de Heer mocht aanschouwen, de verheerlijking op de berg. Matteüs 17, Marcus 9 en Lucas 9. En hij schrijft daar zelf over. En hij was daar natuurlijk ooggetuige van in 2 Petrus 1 vers 17, want hij, de Heer Jezus dus, ontving van God de Vader eer en heerlijkheid, toen van de luisterrijke heerlijkheid zo'n stem tot hem kwam. Deze is mijn geliefde zoon, in wie ik welbehagen heb gevonden. Nou, dat is dezelfde bevestiging als de Heer ontving bij zijn doop. Hè? Mm-hmm. Alleen hier staat dan niet, hoort hem bij dit citaat. En we hoorden deze stem uit de hemel komen toen wij met hem op de heilige berg kwamen. Nou, dit was een voorsmaak van de heerlijkheid die komt. En Petrus moest voor de Heer veel lijden. Hij heeft ook veel geleden. En Johannes ook werd op Patmos verbannen. En Jacobus eveneens. En zij waren ooggetuig omdat zij ook later een schriftelijke bediening kregen. En hun hoop helemaal gevestigd hadden op dat moment dat de Heer Jezus zal komen in heerlijkheid. En hij schrijft daar ook over. Ik heb die hele reeks erachter gezet. 1 Petrus 1 vers 3, vers 6, vers 9, vers 13, 4 vers 7, 13, 5 vers 10, 2 enzovoort. Dus als je even naar hoofdstuk 1 teruggaat. Dat is niet toevallig dat Petrus zoveel schrijft over die toekomende heerlijkheid. Want hij heeft dat ook gezien. En het koninkrijk van God wordt vaak voorgesteld als wij zijn dan in een gouden stad en zo. En gouden straten. Maar koninkrijk is in feite de Heer Jezus zelf, de heerlijkheid van de Zoon, alleen dan op aarde gerealiseerd. Daar staat in hoofdstuk 1 vers 9, terwijl u het einde van uw geloof ontvangt, de behoudenis van uw zielen. Vers 13, omgord erom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoopt volkomen op de genade die u gebracht wordt bij de openbaring van Jezus Christus. De openbaring van Jezus Christus is zijn koninkrijk. En hoofdstuk 4. Ik pik er even wat uit, want dat is ook zo'n prachtige uitdrukking. Vers 13. Maar naarmate u deel hebt aan het lijden van Christus, verblijdt u opdat u zich ook verblijdt met vreugdegejuich bij de openbaring van zijn heerlijkheid. Kijk, wij zijn eigenlijk de enige mensen, de gelovigen van de gemeente, wij zijn de enige mensen die nu al de heerlijkheid van de Heer Jezus kennen. De wereld kent die nog niet. De wereld loopt allerlei andere helden achterna. Maar Christus heerlijkheid wordt straks openbaar, zoals Petrus en Jacobus en Johannes hem hebben gezien. En als die heerlijkheid komt, dan worden wij met hem geopenbaard. Want Christus wordt immers in zijn heilige verheerlijkt. Hij zal in allen gezien worden. En die heerlijkheid is nu al in ons, in die zin dat wij die heerlijkheid aanschouwen. 2 Korinthe 3 vers 8, 10, 18 zegt dat. En het hele christelijk geloof is één grote magneet naar Christus toe. En als hij komt, ik heb daar wel eens een preek over gehouden, al die teksten opgezocht. Daar staat, hij komt in de heerlijkheid van zijn vader. Hij komt in de heerlijkheid van al zijn engelen. Nou, dat zijn er honderden miljoenen. Moet je voorstellen, hij komt in de heerlijkheid van zijn vader, in de heerlijkheid van al zijn engelen. En hij komt met al zijn heiligen. Nou, dat is een heerlijkheid die zal de hele wereld gelijk, ja, lam slaan. Ze zullen hem zien die zij uitgestoken hebben in die heerlijkheid.
Ja.
Nou, waarom schrijft hij nou zoveel over dat toekomstige gebeuren van die heerlijkheid? Nou, omdat wij nu vandaag te maken hebben met twee grote moeilijkheden. De eerste brief zegt, we hebben te maken met lijden. Het is moeilijk. De Joodse gelovigen dachten, nou, wij geloven in God, dus zullen we wel gezegend worden. En Petrus zegt, nee, het is een innerlijke zegen, maar het is een uiterlijke strijd. En het tweede probleem is de valse leraars. Ik heb er een zondag bij jullie nog wat over gezegd. Over de mensen die de gemeente binnensluipen en die allerlei verdraaide dingen roepen, zodat mensen de genade van God gaan veranderen in allerlei onreinheid en losbandigheid en dat soort zaken. Nou, daar gaat het tweede brief over. En je kunt door het lijden, hè, kun je ontmoedigd raken. Maar je kunt ook ontmoedigd raken door alle valse leer die er is. En dan zegt Petrus, ik heb de heerlijkheid van de Heer gezien, hoopt daar volkomen op, want hij zal het recht zetten. En het lijden zal beloond worden en de valse leraars zullen worden bestraft en weggedaan. Maar houd je ogen gericht op de Heer Jezus. Nou, dat is eigenlijk waarom hij ook die heerlijkheid op die berg gezien heeft. Net als Paulus de heerlijkheid van de Heer zag in de hemel, dat is nog wat anders, een andere heerlijkheid. Zo heeft Petrus dat gezien op aarde. Zijn heerlijkheid op aarde gemanifesteerd. Ja? Nou, voordat de Heer Jezus komt, dan roepen alle apostelen op tot een heilige wandel. De hele schrift getuigt ervan dat wij een heilige wandel moeten leven tot hij komt. Nergens roept de schrift op om de tekenen van het komende koninkrijk te vertonen of de krachten of de wonderen. Dat is nergens het geval. Ik heb wel eens iemand uitgedaagd die dat verkondigt. Van laat mij dat maar zien waar het staat. Maar verder dan Hebreeën 6 komen ze dan niet. En sommige teksten die gaan over de grondlegging van de gemeente. Nou, dan gaan we nu naar vers 22. Kijk, vanavond is het pakjesavond. En wij gaan vanavond geschenken uitpakken die wij hebben ontvangen, maar die vele malen het goud en het zilver ontstijgen van deze wereld. Het zijn de geestelijke zegeningen die wij gekregen hebben in God de Vader, in de Heer Jezus, en die zo mooi zijn. De eerste is dat onze zielen gereinigd zijn. Dat is vers 22. Dat is, ik kreeg vandaag nog een appje van een hele lieve zuster. Ze zei, ja, ik ben in de war gebracht, want kun je dan toch nog verloren gaan, enzovoort. Dat is zo'n dwaalleer. Dat rooft de vreugde van wat hier staat. Onze zielen zijn gereinigd. Dat wil niet zeggen dat wij nooit meer zondigen. Maar wat God betreft, heeft de Heer Jezus de reiniging van de zonden tot stand gebracht. En hij zegt in Johannes 15, u bent rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Wat je ook in je leven gedaan hebt, wat er ook misgegaan is, als je je vertrouwen op de Heer Jezus stelt, dan ben je rein. Je hoeft dat niet zelf uit te gummen en uit te vlakken.
Gewoon af en toe de voetjes even schoonmaken.
Dat is een heel ander verhaal. Ja, dat is de praktische wassing. Zodat je bewustzijn ook gereinigd wordt. En je geweten, want dat is nog weer een ander verhaal. Hè? Maar daar gaat het hier niet om. Het gaat hier om de zielen. Kijk, het borstharnas van de gerechtigheid, van de wapenrusting, heeft met je geweten te maken. Als ik morgen iets heel ergs doe en ik beleid dat niet, dan heeft Satan een ingang in mijn geweten. Dat gaat knagen, dat gaat knellen. En dan zegt Paulus, je moet het borstharnas van de gerechtigheid aan. Maar dat heeft dus niks te maken met het feit dat je qua positie, wat God betreft, rein, je bent gereinigd. Hoe dan? Door de gehoorzaamheid aan de waarheid. Nou, dat betekent niet dat wij in alles gehoorzaam zijn, maar dat wij de waarheid van het evangelie gehoorzamen. Nou, als je even naar Handelingen wil gaan, Handelingen 5. Handelingen 5 is 32. Wij zijn bezig met Handelingen in Hulshorst. 52 avonden al. En dat is een van de studies waarvan ik het meest uitzien naar het boek wat ik ervan hoop te schrijven over twee jaar of zo.
Ja,
want het is zo ongelooflijk rijk, dat Handelingen. Elk deel van de Bijbel is prachtig, daar gaat niet om.
Tuurlijk.
Maar Handelingen is eigenlijk niet een boek wat veel vers voor vers wordt gelezen. Nou, Handelingen 5 vers 32 zegt: en wij zijn getuigen van deze dingen en ook de Heilige Geest die God heeft gegeven aan wie hem gehoorzamen. Nou, deze tekst wordt misbruikt door die mensen waarvan die zuster mij vandaag schreef. Die zeggen van, nee, maar je moet God in alles gehoorzamen. Je moet je helemaal overgeven en dan pas word je gered. Want je moet hem helemaal gehoorzamen, anders krijg je de Heilige Geest niet. Maar dat bedoelt Petrus niet in hoofdstuk 5 van Handelingen. Hij bedoelt hem gehoorzamen in de zin van het evangelie aannemen. Dat is de gehoorzaamheid van het geloof. En dan volgt natuurlijk nog een hele andere gehoorzaamheid. Zijn geboden en allerlei kwesties, maar daar gaat het hier niet om. De Heilige Geest wordt jou niet gegeven op grond van jouw geloofswandel, maar op grond van jouw geloof in het evangelie. Ja, dat staat dus hier ook. Door de gehoorzaamheid aan de waarheid. En die zielen zijn gereinigd. En dan spreekt 2 Timotheus over een rein hart in de praktijk. Komt zo ook nog wel, denk ik, terug. Je hebt dus je zielen gereinigd. Je bent voor eeuwig behouden. God ziet jou niet meer aan als een zondaar, maar als een heilige. Alleen, nu mag je ook nog met je geweten een rein hart gaan ontwikkelen. Dat is iets anders. Maar daar gaat het dus hier niet om. Helder?
Dat is zo mooi, hè? Dat in over die gehoorzaamheid, Johannes 3, vers 36. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Ja. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien.
Ja, dat is een goede tekst.
Dat is van de waarheid waar het hier over gaat.
Ja, heel goed, broeder.
Scherp.
Dat is een goede toelichting. Je hebt je goed voorbereid.
Ja, komt er mij op.
Ja, mooi. Want wie ongehoorzaam is aan de Zoon, dat waren de Joden die hem verwierpen.
Ja.
Nou, daar staat er: tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar vurig lief uit een rein hart. Ik word een beetje stil van deze tekst altijd. Ja, want ongeveinsd betekent, ik moet niet net doen alsof ik mijn broeders lief heb. Maar wat is dan vurige liefde? Nou, vurige liefde is niet de liefde zoals de wereld het ziet, met heel veel emotie. Misschien denk je, ja, ik voel niks als ik Arjan zie. Vindt een aardige vent. Hij heeft het leuk over dropjes in de auto. Maar echt vurige gevoelens heb ik niet voor die man. Weet je, dat kun je denken. Maar dat wordt hier dus niet bedoeld. Vurige liefde betekent dat je... Ja, maar jij bent getrouwd met hem. Dus dat is een ander verhaal. Nee, vurige liefde betekent dat je oprechte liefde hebt tot elkaar. Dat als je een broeder ontmoet en een zuster die dezelfde koers gaan, die dezelfde verlangens hebben, dan is er ogenblikkelijk een connectie. Ja? En ik heb heel veel te maken met mensen die dat niet hebben. En dat is heel lastig. Ik ken dus een groep die, ja, dat zijn super fijne mensen die de Heer Jezus willen volgen, die het woord lief hebben en die over sommige dingen misschien iets anders denken, maakt het uit. Maar je hebt ook een groep die strooien zand in de ogen van iedereen en zijn met allerlei andere zaken bezig. Maar ik proef niet dat ik wil de Heer Jezus dienen. Ik wil hem centraal stellen. Ik wil hem manifesteren in mijn leven. Dat proef ik niet. Ik proef dan ook niet echt liefde. En wij worden ook niet opgeroepen om alle mensen lief te hebben. Heb je vijanden lief. Maar de broeders als eerste. Dat zie je ook in de Johannesbrief. Van dat zij die uit God zijn, hebben de broeders lief. En doen de gerechtigheid. Het staat niet, hebben alle mensen lief. Dat is ook belangrijk, maar op een ander level. Dat is anders. De Heer Jezus had een ander soort liefde voor zijn discipelen als dat hij had voor de scharen. Hij werd met ontferming bewogen, maar dat is toch anders. En zo moeten wij ook elkaar uit een rein hart, dat is de praktische staat waar ik het net over had. Want als er iets in jouw geweten is wat niet klopt, dan kun je elkaar ook niet lief hebben. Dan ga je veinzen. Ja, ik had van de week ook weer iets met iemand. Ik heb gelijk een mail gestuurd. Ik wil dat uit de lucht hebben. Ik wil dat gewoon helder hebben. Snap je? En dat is ook onze verantwoordelijkheid. Maar als je dit werk doet, wat ik doe, dan kom je in heel veel gemeenten, kom je heel veel mensen tegen. Er is altijd wel ergens conflict. Dus, en ik ben nooit zo goed in conflicten. Maar, ja.
Het is toch ook op een bepaalde manier zo'n soort louterende werking, of niet? In die gemeente zo.
Ja.
Snap je? Het is toch ook...
Maar ik zou je eerlijk zeggen... Ja... Je hebt de gemeenten en je hebt de broeders en zusters die uit een rein hart de Heer willen dienen. Dat is wel iets anders. Niet, er is geen één gemeente waarin alleen maar broeders en zusters zijn die de Heer dienen uit een rein hart, volgens mij. Ja. Ze hebben altijd een mengeling. En dat maakt het soms best wel lastig.
Ja,
dus,
daarom is het heel fijn dat wij mogen weten dat ondanks dat we in een gemeente zitten,
ja.
waar we dat niet kunnen zien, want we leven nu in die wereld waarin we dat niet zien.
Nee.
Maar het enige wat wij hoeven te doen, ook al zijn we in die gemeente, is gefocust te blijven op...
Ja, maar op het moment dat mensen dat heilige en dat wat God van ons vraagt, dat ze dat een beetje met voeten gaan treden, dan is er ook op een gegeven moment een grens bereikt.
Mm-hmm.
En dan kun je niet meer zeggen van ik ga met jou dezelfde kant op. Hè, want maar ik kan niet altijd, ik zal in de pauze het wel even toelichten, ja. 1 Johannes 5 vers 1. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. En ieder die lief heeft, die hem deed geboren worden, heeft ook lief hem die uit hem geboren is. Zie je dat? Je hebt toch je broers en zussen lief? Je hebt dezelfde vader. En als je dezelfde vader hebt, heb je toch ook dezelfde verlangens en dezelfde, ja, het woord waar je uit leeft. En het maakt maar niet zoveel uit of iemand nou iets anders denkt over bepaalde zaken, maar als ik proef dat zo'n persoon de Heer Jezus wil dienen, dan is het voor mij gewoon duidelijk. Dat is een broeder die, of een zuster die ik lief heb. Maar als er andere belangen zijn, eigen belangen of religieuze belangen, dan wordt het alweer wat lastiger. Dan moet ik even proberen te ontdekken, wat is nou jouw motief? Wat wil je nou eigenlijk? Nou, dan komt er een prachtig vers 23. U die wedergeboren bent. Dat betekent letterlijk opnieuw geboren. Uit water en geest. Door de geest, uit de geest geboren. Maar ook uit onvergankelijk zaad. Nou, als je geboren wordt als mens, word je uit vergankelijk zaad geboren. Namelijk van je vader. Maar als je uit God geboren bent, dan ben je uit onvergankelijk eeuwig zaad geboren. Dat is het woord van God. Door Gods levend en blijvende woord. Opnieuw geboren wil zeggen dat je een nieuwe natuur krijgt. Je krijgt de natuur van God. Je bent zijn kind geworden. De vernieuwing door de Heilige Geest. En levend gemaakt zijn door de Geest. Je was dood. Je bent nu levend. Je bent opnieuw geboren. Je bent in een nieuwe staat gekomen voor God. En de Geest heeft jou vernieuwd. Je hebt ook, dat staat hier niet, dat is 1 Johannes, je hebt ook nog eeuwig leven ontvangen. Dat is een beginsel in jou en een sfeer waarin je leeft, wat de oud-testamentische gelovigen niet hebben gekend. Ze hadden wel leven uit God, maar ze kenden nog niet het eeuwige leven. Dat is het leven dat de Zoon is, want de Zoon heeft de Vader geopenbaard. En het eeuwige leven is dat we de Vader kennen. En voordat de Vader geopenbaard werd, was er nog geen eeuwig leven.
Zo mooi gezegd, van bovenaf geboren.
Ja, klopt. Ja. Maar ik las vandaag toevallig een uitleg die zei van, je kunt vertalen van bovenaf geboren, je kunt vertalen opnieuw geboren. En Nicodemus, Johannes 3, ja, die heeft het waarschijnlijk opgevat als opnieuw geboren. Want hij zegt, hoe kan ik dan weer teruggaan in de schoot van moeder?
Ja.
Terwijl als hij had begrepen van bovenaf geboren, dan had hij misschien een andere vraag gesteld.
Ja.
Ja? Allen die hem aangenomen hebben, staat er in Johannes 1, vers 12, hun gaf hij het recht kinderen van God te worden. Hun die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees, niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Dus zij die uit God geboren zijn, dat zijn de mensen die ook de Zoon aannemen. Ik kwam een beetje op een moeilijk punt. Maar wedergeboorte gaat soms vooraf aan het ontvangen van de Heilige Geest. Het valt niet altijd samen. Je kunt vernieuwd zijn door de Heilige Geest, opnieuw geboren, zonder dat je hem hebt ontvangen. Zie Handelingen 10, Cornelius. Zie Handelingen 19, de 12, meer dan 12 mannen in Efeze. Ze waren gedoopt door Johannes de Doper, ze hadden zich bekeerd, ze hadden interesse in de Heere God gekregen, ze hadden leven ontvangen, anders doe je dat niet. Maar de Heer Paulus zegt, tot wie ben je dan gedoopt? Ja. Oh, we wisten niet dat er een Heilige Geest was. Dat hij er al was. En ze werden gedoopt tot de naam van de Heer en ze ontvingen de Heilige Geest. Dus dat is soms van elkaar gescheiden. En je ziet ook bij reformatorische mensen vaak, dat ze wel wedergeboren zijn, maar nog niet de Heilige Geest ontvangen hebben. Want ze hebben geen zekerheid van hun behoudenis. Maar als je de Geest ontvangt, dan getuigt hij met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dan weet je 100% zeker, ik ben een kind van God. Maar dat kunnen zij niet zeggen. Dus hebben we al heel erg veel liefde voor het woord en voor de Here. Dus leven uit God. Maar het evangelie van hun behoudenis komt niet door die muur van leugens heen. Van uitverkoren wel of niet, dat soort dingen allemaal. En als je de Heilige Geest ontvangt, word je verzegeld met de Heilige Geest. En dan ben je ook met Christus verbonden en dan ben je ook helemaal zeker van je behoud. Daar is iets innerlijks bijgekomen. De vernieuwing van de geest en het inwonen van de Heilige Geest. En dan heb je ook nog het vervuld zijn met de Heilige Geest. Dat is nog weer wat anders. Ja? Nou. Want vers 24, Petrus citeert Jesaja 40 hier, vers 6 tot en met 8. Ja jongens, kijk nou eens om je heen. Alle vlees is toch als gras. Hè? Ik bedoel, ik moet altijd een beetje lachen om al die... Ja, sorry, maar ik ben zelf ook jong geweest. Maar al die jonge mensen die zichzelf helemaal geweldig vinden. En al die vrouwen die dan zichzelf zo mooi vinden. En die staan te, een beetje staan te pareren daar zo, de reclames. Denk ik van... Ja, over 50 jaar is er ook niet veel van over. Je mag er ook van genieten als je jong bent. Hij blijft eeuwig jong, deze jongen. Dus ja, binnenkort ik ook bij de dokter weer geweest. Prostaatgedoe en darmen en weet ik veel allemaal. Nou ja, oud, hè, word je. Alle vlees als gras. Maar innerlijk, nieuw geboren, kinderen van God. Maar de natuurlijke mens, zijn heerlijkheid, want er is een heerlijkheid. Hè? Elk geschapen wezen kent een heerlijkheid, zegt 1 Korinthe 15, een bepaalde glans, een bepaalde schoonheid. En dat zien wij ook in de schepping. Hè? De vrouw is de heerlijkheid van de man bijvoorbeeld. En elk licht heeft zijn eigen heerlijkheid, elke planeet, maar ook elk dier. Maar toch is het allemaal, zegt Romeinen 8, in de slavernij van de vergankelijkheid. En mensen proberen alles te doen om die vergankelijkheid tegen te gaan. He? Ze zijn al bezig met een eeuwig leven te ontwikkelen in een cel. En... Maar gaat het niet lukken. Toch? De bloem die komt op. We krijgen van de week kregen we een bos bloemen van, in Apeldoorn waren we geweest met heel veel sprekers en hun vrouwen. Dan krijgen ze een schitterende bos bloemen. Dan denk je, wauw! En na anderhalve week. Nou, dat is best moeilijk. Om als mens door te gaan door die fase van ouder worden. Sommige mensen hebben het er heel moeilijk mee. Anderen wat minder. Het gras verdort en het bloem valt af. Hoe komt dat? Dat komt door de vergankelijkheid. Die door de zonde in de schepping is gekomen. Maar de schepping zucht en verwacht rijkhalsend de openbaring van de Zonen Gods. Waarom? Dat zijn de onvergankelijke, eerstgeborenen van de nieuwe schepping. Maar we gingen vanavond cadeautjes bakken. Wij zijn eerstgeborenen van de nieuwe schepping. Wij zijn de eerstelingen van Gods werk.
Zijn we nu al?
Zijn we nu al, ja. Je wordt ouder, je gaat op een gegeven moment de 80 in als de Heer niet komt. En je mag het meemaken. Maar innerlijk wordt de innerlijke mens wordt van dag tot dag vernieuwd. Maar dat is alleen door het geloof te genieten. Niet door iets te voelen of te zien. Ik kan het niet bewijzen. Het woord zegt het. En ik moet door het geloof me daaraan vasthouden. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het soms ook best wel een lastig iets vind, de strijd van het geloof. Als ik mijn ouders zie, mijn moeder en mijn vader, wat ouderdom doet met mensen, dat vind ik best moeilijk. Maar iedereen gaat dat proces door. Maar, vers 25, volgende pakje wat we uitpakken. Het woord van de Heer blijft tot een eeuwigheid. Heerlijk, hè? Dit is nu het woord dat u verkondigd is. Wij zijn deelgenoten geworden van de goddelijke natuur. En het woord werkt in ons. Het woord is eeuwig. En dat is het woord van het evangelie van de genade van God. Ik zeg altijd tegen mensen, er is één ding in deze wereld wat 100% zuiver is. Dat is het woord van God. Wat je gewoon kunt pakken. En al het andere is gewoon, ja, niet volmaakt. Niks is volmaakt. Mijn vrouw, oké, maar voor de rest niemand. Pas maar waar. Wat?
Misschien heeft wat bonuspunten.
Zij luistert toch niet. Nee, dat is ook een grapje. Nee, hoofdstuk 2. Dus, en hier zien wij het principe wat voortdurend in het Nieuwe Testament wordt gehanteerd. Eerst de zegen, dan de consequentie. Eerst, wat ben je? Wat heeft God gedaan? Dan de gevolgen. Niet andersom. Niet in het Oude Testament, doe dit en je zult leven. Maar, kijk eens wat God gegeven heeft. Leef. Hij heeft het leven gegeven. En dus hoort daarbij, leg dan af. Dus het heeft ook niet zoveel zin om in een gemeente of aan een groep mensen een appel te doen op gedrag. Maar ze moeten met hun ogen eerst de schoonheid zien van het evangelie. En dan volgt daar een verlangen. En dat verlangen wordt gewerkt door de Heilige Geest. Ja, leg af alle boosheid. Er was dus kennelijk onder die mensen boosheid. En bedrog en huichelarij en afgunst en kwaadsprekerij. Anders zou je dat natuurlijk niet zeggen. Maar het geldt ook voor ons. Nou, laten we maar even twee teksten lezen. Efeze 4 vers 31. Efeze 4 vers 31. Als ik door deze bril naar mijn auto krijg, kijk, wordt het dan ook een... Martin? Als ik met deze bril naar mijn auto kijk, wordt het dan ook ineens een Audi?
Je weet het niet.
Want deze Bijbel is ineens een HSV geworden.
Een echte upgrade voor je Bijbel.
Ja.
Efeze?
4 vers 31. Ja. Laat alle bitterheid, gramschap, toorn, geschreeuw en lastering uit het midden worden weggedaan met alle boosheid. Ja? En dan Colossenzen 3 vers 8. Maar nu. Het is trouwens hetzelfde, hè? Colossenzen eerst de schoonheid van de Heer Jezus, dan het gedrag. Maar nu, leg ook dit alles af. Toorn, kwaadheid, boosheid, laster, vuile taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar. Ja. Ja, wat is boosheid eigenlijk? Is toch een emotie? Wat bedoelt hij dan met leg af alle boosheid? Ik bedoel, jij hebt ook wel eens reden gehad om boos te zijn. Ja, dat vond ik helemaal terecht. Dus boosheid in Efeze 3 is bitterheid. Dus bittere boosheid is wat anders dan een heilige toorn. Boosheid is een emotie die ons gegeven is. De Heer Jezus heeft de tempel schoongeveegd en hij was boos. Waarom? De eer van zijn vader werd door het slijk gehaald. En soms is er oprechte boosheid om iets. Maar als de boosheid overgaat in zonde, toorn, bitterheid, gevloek, geschreeuw, tegen je kinderen bijvoorbeeld, dan is dat wat Petrus bedoelt en ook tegen elkaar. Maar als je oprecht boos bent, omdat er iets tegen Gods heiligheid ingaat, dan is dat niet verkeerd. Je kunt ook boos zijn omdat er iets je gevoel kwetst. Nou. Alleen, zondig dan niet. Zorg wel dat je boosheid een kanaal heeft wat, ja, wat redelijk binnen de zelfbeheersing blijft. Dat is moeilijk. Maar ik ben zelf een persoon die nogal, ja, ik heb dat een beetje van mijn vader gehoord. Die is heel snel geïrriteerd over alles. Dat is echt heel frustrerend om te zien. En ik heb dat ook meegekregen. Hè? Ken je dat?
Ja, helaas wel, ja.
Ik vond het grappig dat je eerst zegt, ja, mijn vader is dus die. Maar het gaat om ik.
Ja, nee. En soms ben ik ook wel eens boos, onterecht. Of, nou ja, laat ik het anders zeggen, boos. Dan reageer ik een beetje uit frustratie. En dat is een lastig iets om mee te dealen. Als iets niet gaat zoals ik denk dat het zou moeten gaan.
Maar leer je daar ook van?
Nee. Volgende punt.
Dat uiteindelijk is het wel de gang van de zaak.
Moeilijk. Het zit zo moeilijk, diep hoor. In ja. Je gewoon. Ja, hè, dan ben ik vandaag bezig en dan helemaal geconcentreerd. En dan loopt die printer weer vast.
Ik ken dat.
Gaan er weer 10 bladen tegelijk in. Dan wil ik dat ding in elkaar stampen, maar dat mag niet.
Nee.
Ken je dat?
Ik heb mijn haar uit het raam.
Dan leg ik in een deukje beneden, want dan ga ik helemaal...
Ja, dat is heel vervelend. Maar leg. Ja, dat is
echt irritant, hè?
Ja. En ze zijn er van die kleine dingetjes...
Nou, als je bloed om je nagels vanaf een ding.
Bijvoorbeeld, je moet je dochter naar korfbal brengen en het is nog 5 minuten en dan gaat er zo'n wagentje voor je rijden met zo'n dun dingetje. Je rijdt al 30. Ja. Mag niet boos worden, Dirk.
Dus je niet op de trap met oude mensen.
Oké, genoeg voorbeelden. Maar het is niet bezonnen. Want zelfbeheersing is een vrucht van de geest. En ik heb het al natuurlijk 60 keer beleden per dag aan de Heer. Ja, het is, ik vind het lastig.
Ja, ik ook.
Vuurig als de pannen ben ik gewoon af en toe. Ja. Echt hoor. Ja, ik ben heel eerlijk nu even. Hè. Kun je hem lachen, maar het is echt lastig. Ja. En dan alle bedrog. Wat zei je? Nou, hij heeft 4 kinderen. Dat kan een keer gebeuren. Oh ja, hey, vergeet die laatste elke keer. Sipora, sorry. Sorry Sipora. Nog 3 te gaan. En dan zie je er net zo uit als hij op je 40, 50. Grijze baard. Hey mensen, even serieus. Bedrog, alle bedrog. Bedrog is iets, dat kan ik wel eerlijk zeggen. Ja, dat denk ik niet dat het in mijn leven aanwezig is. Ik haat bedrog. Bedrog is eigenlijk jezelf uit een bepaalde situatie willen redden. Of jezelf willen verrijken door anderen voor te liegen. Huichelarij is ook heel erg. Daarom zeg ik ook heel eerlijk vanavond over die boosheid. Want ik wil niet mijzelf heel geestelijk voordoen als ik het niet ben.
Mm-hmm.
Nee.
Huichelarij is gewoon een toneelstuk spelen eigenlijk. Mm. Nou, afgunst. Ja, dat is jaloezie. Dat ken ik absoluut niet. Nee, dat heb ik bedoel, al heeft iemand een huis van 2 miljoen of hij spreekt voor 3 miljoen mensen. Dat moet me allemaal helemaal niks. Maar het is jaloezie. En kwaadsprekerij, dat is wel een dingetje. Want heel vaak kom je natuurlijk toch te spreken over bepaalde broeders of zusters in een bepaalde situatie. En dan moet je altijd heel goed oppassen wat je zegt. Want kwaadspreken is negatief anderen belasteren waar ze niet bij zijn. Mm-hmm. En wij denken vaak, ja, het is vanwege onze zorgen, maar... Het gaat er heel snel over in toch eventjes de ander naar beneden halen, zodat jij weer omhoog stijgt. Dat is echt absoluut fout. Dat moeten we ook belijden, want als we onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons te vergeven, om ons te reinigen. Maar dit past gewoon niet bij het nieuwe leven. Boosheid, tenminste, uit een verkeerde emotie en bedrog en huichelarij en afgunst en alle kwaadsprekerijen. Nou, vroeger toen ik bij mijn ouders woonde en ik nog niet geloofde, toen lazen wij altijd de privé en de story en zo, weet je wel? Hè? Nee, maar dat was gewoon normaal.
Ja.
Hè? De weekend en dat soort... En dan kom je tot bekering. En dan denk je van... Denk je van, wat is dit? Ja. Gaan mensen over andere mensen zitten schrijven? Dat is afschuwelijk. Ik heb dat ook allemaal weggedaan. Maar goed, dat gebeurt in de gemeente helaas ook. En dan vers 2. Oh, volgende cadeautje. Verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, dat woord redelijke betekent eigenlijk verstandig. Iets wat inhoudelijk, in het Engels is het to consider, wat je overdenkt, verstandelijk. De onvervalste melk. Nou, in de Bijbel wordt ook gesproken over melk in de zin van als je nog niet een volwassen christen bent. Maar daar gaat het hier dus niet om. Hier gaat het om alle gelovigen, die moeten als pasgeboren baby's. Nou, ik weet niet, David, jij hebt er nou net weer een bij.
Een half jaar geleden hoor.
Ja, weet ik, juni.
Ja.
22 toch?
23.
Ah, had ik een goede beurt kunnen scoren. Maar, die verlangt ook naar de melk. En hoe weet je dat?
Ja, dat is de honger heeft, hè?
Ja,
en de huilen, huilen.
Nou, christenen zouden ook zo moeten verlangen naar het woord van God.
Ja.
Dat je, net als een baby, die kan gewoon niet zonder. En als het niet krijgt, dan begint het. En ons dochtertje was heel vaak aan het huilen. Wat is er nou nog aan de hand en zo? Toen dachten we, we doen gewoon wat extra melk. Wat van dat broodpitmeel erin. Nee, nergens meer last van. Ja. Maar waarom verlangen dan bepaalde mensen niet zo naar dat woord? Het is ook een opdracht, hè?
Ja. Eenvoudig, toch?
Geen zin.
Andere geen zin dingen. En je hebt al genoeg te doen. En je hebt alles wat je hartje begeert. Dus je hebt niks meer nodig.
Ja, maar het besef dat je zonder het woord van God niet eens kunt groeien, niet kunt leven geestelijk. Dat besef, dat moet er wel zijn.
Lopende doden zijn
er. Ja, want je groeit niet. Je leeft niet.
Zijn ze dan al werkelijk bekeerd?
Dat durf ik nooit zo goed een uitspraak over te doen.
Ja, dat vraag je dan af, ja.
Want hij zegt natuurlijk wel, als een opdracht, hè, verlangt als pasgeboren kinderen.
Maar ja, naarmate je meer eet, des te meer honger je krijgt.
Ja.
Zo is het ook wel.
Ja.
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 Nou, er staat, opdat u daardoor opgroeit tot behoudenis.
Ja.
Groeien, geestelijke groei, gebeurt door het woord. De Heer Jezus zegt, Johannes 6, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Dus het is ook de Heer Jezus in dat woord, zijn dood, zijn leven, zijn persoon, zijn werk op het kruis. En Peter zegt in de laatste, tweede brief, laatste hoofdstuk, groeit op in de genade en kennis van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Dus dat doe je door het woord. Maar de melk is het hele woord.
Oké.
En niet alleen maar het favoriete stukje, maar het hele woord dat je herhaalt, lezen. En ook overdenken, want melk, ja, zo'n baby krijgt een fles en die is daar wel even een tijdje zoet mee. En daarna zijn ze helemaal... Ja, dat hoeft er nou ook weer niet natuurlijk.
Ja. Hey, maar in de Statenvertaling hebben ze dat tot behoudenis weggelaten. Hè?
Oh ja?
Ja.
Opdat u daar opgroeit tot behoudenis?
Ja, dat hebben ze weggelaten.
Oei, wat staat er tot je opgroeit?
Omdat je opgroeit.
Oh ja. Ja. Nou, de behoudenis is hier natuurlijk het eindstation, hè, als hij komt. Bij Petrus is de behoudenis niet eeuwig leven, maar tot hij komt, tot behoudenis.
Kijk,
er
staat dat hij daardoor mag opgroeien.
Ja, daardoor zullen jullie opgroeien.
Ah, ja.
Kijk hier, ik heb het er zelf achter gezet.
Je voegt wat toe aan het woord.
Ja. Jongen, dat hebben ze weggelaten.
Ah, goed zo. Ja. Nou ja, toen ik tot bekering kwam, dat was afgelopen week 30 jaar geleden. Hè? 30 november, donderdag, was het precies 30 jaar geleden dat ik tot bekering kwam. En mijn eerste maanden was alleen maar Bijbel. En overal waar ik las, dacht ik, wat? Hé? Ken je dat?
Dat heb ik nog
ik
steeds.
Ik had het levende woord, dat boekje, weet je wel?
Ja.
Jij hebt me bijna opgegeten.
Ja.
Ik hoorde op school het verhaal over Jozef. Nou, leuk, Jozef. Toen kwam ik iemand die zei, nee, maar Jozef is een beeld van de Heer Jezus. Eigenlijk ook in de gevangenis, in 3 dagen en dit en dat. En Toen ging die, werd hij verhoogd en toen was hij in het put. En men, wat? Ja. Vond ik prachtig. Dus, ja. Opgroeien. Nou, melk is ook iets om te eten. Het is niet met het hoofd. Niet zij die intellectueel gestudeerd hebben, groeien op. Maar zij die eten, die drinken. Zij die zich geestelijk afhankelijk weten van de Heer. Dat is de juiste houding. En het is niet, je gaat niet naar de melk kijken en zeggen, nou, zoveel procent vet, zoveel procent dit en dat. Dan heb je het bestudeerd, maar je hebt het niet gedronken.
Ja.
Ja, heel veel mensen zitten naar de melk te kijken. Vers 3. Als u tenminste, of als u geproefd hebt dat de Heer goede tieren is. Dat is natuurlijk wel fijn als je het woord gebruikt zonder de Heer te zoeken. Zijn persoon. Ja. Dan, ik heb erbij geschreven, eten is ook proeven. Wij hebben dan een zoon in huis, die is helemaal gek van lekker eten. En alles wat hij eet is allemaal top. We gaan niet brood eten, nee, we moeten een keizerbroodje, en er moet worstjes op, en er moet die saus, en dan een beetje van een pesto erbij. En dan, ja, want gewoon een boterham, dat... Proeven, lekker smaken. Dat is met geestelijk ook zo.
Ja.
Heb je het geproefd dat de Heer goed is?
Wordt het een zekerheid.
Moet je maar eens vragen aan mensen die roepen, ja, ik ben een zondaar tot mijn dood. Ik weet niet of ik uitverkoren ben. Dan zeg je, oh, heb je wel eens geproefd dat de Heer goed is? Voor mij heb je dat nooit geproefd. Je zit volgens mij nu zure melk... te drinken. Toch? En als Christus niet het hoofdgerecht is, eerbiedig bedoeld, van ons Bijbel lezen en de studie van het woord, dan zullen wij onze geestelijke honger verliezen.
De tekstverwijzing in Psalm 34 is wel mooi.
Lees voor.
Dat smaakt en ziet.
Oh ja.
Smaakt en ziet dat de Heer goed is.
Ja.
Precies, letterlijk. Dat zegt zelf... Als je het niet gesmaakt hebt,
ja, maar dat hij goed is.
Ja.
Dat is zo fijn. Hij is niet een oordelende, afstandelijke God die alleen maar het slechte met je voor. Hij is goed, hij heeft in zijn zoon alles gedaan. Dat zei ik ook tegen die vrouw vandaag op de app. Ik zeg, ware vrede is niet om wat de Heer Jezus in jou doet, maar wat hij voor jou gedaan heeft. Wat hij gedaan heeft. En God is rechtvaardig om jou dat toe te rekenen. En Agas in 1 Koningen 21. Agas... Die had een heel klein beetje berouw. Het stelde niet veel voor, maar God zei gelijk, oh, ik zie dat hij zich vernedert. En dus het oordeel stel ik uit. Het stelde niet veel voor, maar toch, het kleine beetje berouw was al genoeg voor de Heer om zijn goedheid te tonen. Maar mensen kijken te veel naar zichzelf. En denken, ja, ik ben nog zo slecht. God zal mij wel niet oké vinden, want ik heb dat al gedaan en dat meegemaakt enzovoorts. Nou. Ten slotte, vers 4, voor de pauze. Tot wie u komt, het eten van het woord, het proeven, is een voortdurend komen tot de Heer Jezus. En hij is een levende steen in het huis. Welk huis? Het huis van God. Wat is dat? De tempel, de geestelijke tempel. Wat doen wij daar? We hebben daar dienst. Wat voor dienst? Priesterdienst. Wat is een priesterdienst? Een priesterdienst is gewoon dat je offers brengt die geestelijk voor God aangenaam zijn door Jezus Christus. Dat zijn lof, eer, maar ook daden. En wat nou zo treffend is, Leviticus 21 zegt, voorzeker geen enkele man die een gebrek heeft mag naar voren komen. Een blinde man, iemand die dus niet ziet wie de Heer Jezus is, of een verlamde, iemand die niet gereinigd is van zijn zonde. Of iemand met een misvormd gezicht, of te lange ledemaat, iemand die dus een gebrek heeft in zijn zicht op wie de Heer Jezus is. Daar gaat het om. Of iemand die een vergroeide breuk in zijn voet heeft, hij wandelt niet naar de weg van de Heer. Of een vergroeide breuk in zijn hand, de dingen die hij vastpakt zijn niet heilig. Of iemand met een bochel, of een dwerg. Of iemand met een vlek op zijn oog, of met uitslag, of een huidziekte, of een verminkte testikels. Met verminkte testikels. Dat is wat, hè? Alleen zij die gezond opgroeien, en dat is in ons geval wat we net gelezen hebben. Mensen die hun zielen gereinigd hebben, die niet verlamd zijn, die geen gebrek hebben in het oog van God. Geen geestelijk gebrek. Het gaat dus niet om je toestand nu, want we maken allemaal fouten. Maar het gaat om dat je weet dat jij in Gods huis een steen bent, een levende steen. Want je bent namelijk tot de levende steen gekomen. Door God wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. En God heeft jou helemaal geschikt gemaakt als levende steen. Want op deze belijdenis, Petrus, zal ik mijn gemeente bouwen. En Petrus betekent ook steen. Jij bent een steen, Petrus, een levende steen. En iedereen die mij belijdt, zoals jij dat net gedaan hebt, die zal ook als een steen gebouwd worden. Mijn gemeente, het huis van God. Ja? En als je nou Leviticus 21 vers 15 heb ik erop gezet, maar dat moet 17 zijn. Daar staat dat het voedsel van God, dat aangeboden wordt door de priesters. Nou, wat is nou het voedsel van God? God voedt zichzelf ook, dat is een beetje een rare uitdrukking. Maar God is eigenlijk met zijn zoon verheugd. En als hij iets uit onze harten hoort van die zoon, van de Heer Jezus, dan is dat voor hem een aangename geur, een voedsel. Hij heeft dat voedsel op het altaar.
De toonbroden die getoond worden.
Ja, zou je ook wel kunnen zeggen. Ja. Ja. Het volk van God. Ja. Zijn voedsel. Het brood van God. Ja. Het staat ook dat de Heer Jezus het brood dat uit de hemel is neergedaald. Ja. Het was het brood van God. Zijn voedsel. Het zijn hele diepe dingen. Mooi, hè? Ja. Nou, dan gaan we nu heel even pauzeren. Is dat goed?
Ja.
Kunnen we koffie nemen? Goed. Vers 5 van hoofdstuk 2. En u wordt ook zelf, en dit is prachtig, hè, als levende stenen gebouwd. Als een geestelijk huis. Het is ook allemaal beeldspraak, maar elke gelovige die tot bekering komt, heeft een aantal, heeft een aantal verantwoordelijkheden die passen bij zijn positie, bij zijn zegening. We zijn het lichaam van Christus, dus hebben wij leven uit het hoofd. Ja? Wij zijn de bruid van het Lam, dus horen wij ook de Heer Jezus zijn liefde te beantwoorden met onze wederliefde. Wij zijn het huis van God, dus hoort daar ook een dienst bij. Dus iedere keer presenteert de Bijbel ons dat wat God gedaan heeft, wat hij als zegening heeft gegeven. En als we dat gaan opnemen, als we dat gaan zien, als we dat gaan begrijpen met onze verlichte ogen van onze harten, dan volgt daar een bepaald verlangen uit. Wij zijn kinderen van God, dus hebben wij de broeders lief. Ja? En zo zijn er iedere keer weer uitpakkingen van cadeautjes, van zegeningen, dat is vanavond. En nu is het, we zijn levende stenen. Het gebouw wat in Sion, in Jeruzalem stond, was een gebouw wat met stenen, letterlijke stenen, werd gebouwd door Salomo. En geen geluid werd er gehoord, staat er dan.
Mooi.
En wat betekent dat?
Prefab wonen. Dit doen ze prefab, deden ze daarvan.
Ja.
Er werd niet gebeiteld tegenaan.
Nee.
Die waren
ver vooruit.
Ja, ver vooruit.
Ver vooruit.
Ja.
Geen twee.
Maar het heeft
wat betekent het?
Ja? Nou ja, dat dus, als nu vandaag de gemeente gevormd wordt, gebeurt dat in het geheim. Je ziet het niet, je hoort het niet, je weet niet precies wanneer er een steen wordt bijgevoegd. He, er komen heel veel mensen tot bekering in Iran, in Irak, en in Syrië en in Israël. En die worden allemaal zonder geluid, want niemand weet het. Het is een onzichtbaar iets. Wordt die tempel gebouwd. En God woont in zijn huis op aarde. Dus moet het een heilig huis zijn, want het is zijn woonplaats. En hij verlangt ernaar dat wij in zijn tempel, in zijn huis, in zijn woonplaats, dat wij geestelijke dienst uitoefenen. Het klinkt allemaal heel verheven, maar dat betekent gewoon heel eenvoudig dat wij in onze dagelijkse levens hem vertellen over de Heer Jezus. En dat mis ik soms in de gemeenten wel een klein beetje. Dat er een spontane uitstroom is van wat de Heer Jezus voor de mensen betekent. Dat is eigenlijk aanbidding. En dat is een heilig priesterdom. Nou, Laten we heel even naar Matteüs 16 gaan. Matteüs 16. Want Petrus schrijft dit uit ervaring. Matteüs 16. Wat voor bril heb jij? Plus hoeveel?
Plus 2.
Plus 2.
Vandaag.
Kerel. Meeleiden met je. Dat gaat goed. Ah, gelukkig. Nee, dat is weer dat, dat vlees dat is verdord en zo.
Zeker,
de bloem. Vers 13. Matteüs 16, vers 13. Toen nu Jezus gekomen was in de streken van Caesarea Philippi, vroeg hij zijn discipelen aldus: wie zeggen de mensen dat de Zoon des mensen is? Zij nu zeiden: sommigen Johannes de Doper en anderen Elia. En weer anderen Jeremia of een van de profeten. En hij zei tot hen echter: u echter, wie zegt u dat ik ben? Dan heb je Simon weer, hè, gelijk vooraan. Simon Petrus nu antwoordde en zei: u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Hij zegt hier dus niet iets wat het Jodendom al kende. Hij voegt daar iets aan toe. Want u bent de Christus, u bent de Messias, is een Joodse belijdenis. Maar de Zoon van de levende God houdt in dat Petrus gezien heeft dat hij, de Heer Jezus, de eeuwige Zoon is van de levende God. God zelf, God de Zoon. En op die belijdenis, hè, ieder die belijdt dat Jezus in het vlees gekomen is, is uit God, en Johannes 4. Ja, daarvan zegt de Heer Jezus in vers 17: gelukkig ben je Simon Bar-Jona, de zoon van Jona, want vlees en bloed heeft je dit niet geopenbaard. Dus dit kun je dus niet leren van mensen, deze geestelijke inzichten. Maar mijn Vader die in de hemel is. En ook ik zeg dat jij een steen bent, Petrus. En op deze rots, dus een beetje een woordspeling, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Dus jij bent Petrus en op deze Petra. Jij bent een levende steen en op deze belijdenis, deze rots. Want ieder die zijn huis bouwt op de rots, namelijk Jezus Christus is de Heer, de Zoon van de levende God. Als er stormen komen en allerlei vreemde leringen en toestanden, het blijft gewoon staan. En dat huis staat eigenlijk ook voor een gemeente. Plaatselijke gemeente. Ieder die zijn huis bouwt op Christus, die gemeente zal blijven bestaan. Maar als de gemeente bouwt op menselijke zandstromen, dan neemt de Heere God zijn kandelaar weg. Dus dat is de woordspeling. En daar gebruikt Petrus nu in 1 Petrus 2 zijn terminologie van. Want hij was zelf persoonlijk als levende steen aangezegd door de Heer Jezus. Dus, maar wij zijn niet alleen broeders en zusters. Wij zijn ook levende stenen. Dus als wij samen zijn, is dat... ja, dan zou dat in een ideale wereld een vertegenwoordiging moeten zijn van het huis van God. Waar alles wat er uit de monden komt en uit de harten tot God, dat dat spreekt van Christus. Om geestelijke offeren aan te offeren. Nou, in vers 5 staat dat het een heilig priesterdom is. Zie je dat? En in vers 9... staat een koninklijk priesterdom. Heilig betekent naar God toe. Koninklijk betekent naar de wereld toe. De koninklijke wet, zegt Jacobus. De waardige wet. Maar wij zijn niet nu al koningen, want wij regeren nog niet. Maar we hebben wel een koninklijke, waardige roeping. Er zit heel veel in dit stukje. Om geestelijke offeranden te offeren. Nou, wat zegt Hebreeën 13? Ik heb dat eronder gezet. Laten wij dan door hem... Ja, dat moet je toch... Ja, oké, ik lees eerst deze tekst. Laten wij dan door hem voortdurend een lofoffer brengen aan God. Zie je dat? Er staat niet laten wij dan voortdurend een lofoffer brengen aan God. Maar door hem. Ja. Door hem.
Goed gezien. Waar staat dat?
Hebreeën 13, vers 15. Dat is de vrucht van de lippen die zijn naam beleiden. Zijn naam, de Heer Jezus. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want in zulke offers heeft God een welbehagen. Dat stukje heb ik vergeten erachter te zetten.
Ja.
Wat een oelewapper.
De zoekende mond.
He?
De zoekende mond. Maakt niet uit.
Oh ja. Stukje vergeten. Dat is alweer wat vergeten vandaag.
Oh, jongen.
En dan wil ik even naar Hebreeën 2, want dat is zo mooi. En dat is ook de reden waarom ik soms een beetje verdrietig word als ik in sommige samenkomsten zit. Niet omdat ik dan zo geweldig ben, helemaal niet, maar ik mis dan wel iets. Kijk, Hebreeën 2 zegt...
Vers
11. Want en hij die heiligt, en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Daarom schaamt hij zich niet hen broeders te noemen. Uiteen vader. Ja? En dan komt het. En hij zegt, ik, wie is dat ik?
Jezus.
Ja. Zal uw naam, wie is uw naam, wie is dat?
Vader.
Ja. Aan mijn broeders verkondigen. In het midden van de gemeente zal ik, wie is ik?
Jezus.
Ja. U, wie is dat?
Vader.
Lofzingen. Hey.
Hier zetten ze het wel met hoofdletter en die naam niet. Dat is nou jammer, want dan was dat duidelijker geweest, ja.
Ja, moet je ook altijd de oude... Oh nee, dat is ook niet.
Dat is wat...
Let op. In het midden van de gemeente zingt Christus de lof aan de Vader toe. Mm-hmm. Want hij verkondigt die naam aan de gemeente. Ik zal hem verkondigen, Johannes 17, vers 26. Nou, hoe doet de Heer Jezus dat? Als hij in het midden van de gemeente de Vader eert.
Door ons.
Door ons.
Ja.
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 Mm-hmm.
Maar waarom gebeurt dat dan niet? Tenminste, het gebeurt wel, maar... We zitten te zingen. Heer, maak mij rein voor u. En ik zal u altijd loven. En ik zal u met heel mijn hart is van u. Stort op ons uw vuur. En dan zit ik wel eens denken van... Jongens.
Gemist kans.
Terwijl u de Vader dankt die ons bekwaam heeft gemaakt... om deel te hebben aan de erfenis van de Heilige in het licht. Ik zal uw naam bekendmaken. Betekent de volheid van de genade. Zicht op wie de Heer Jezus, de genade, want daar word je toch helemaal blij van.
Ja.
Dus dan ga je ook lof zingen. Vader, dank u wel, u heeft ons... Nou ja, ik moet zo allerlei liederen daarvoor uitzoeken, maar het is vaak zo ikgericht. Toch, geef me dit, geef me dat. Maar daar zit ik niet voor op de zondag om te vragen, geef me dit. Dat doe ik op de bidstond wel. Maar ik wil graag de Vader lof zingen. Ja. En dat is het priesterschap van de geloof. Dat zijn de geestelijke offeranden. Want als een priester een dier offerde, dan sprak dat van de Heer Jezus. Een rund, groot besef van de Heer Jezus. Een schaap, iets minder zicht op hem. Een duif, nog minder zicht. Maar alle drie, aangename geur voor de Heer. Maakt niet uit voor de Heer, als het maar van zijn zoon spreekt. En als het van zijn zoon spreekt, dan eerder bij de Vader. Maar wat ook gevaarlijk is, is dat in die gemeentes waar het wel gebeurt, het een traditie wordt. Een gewoonte. We gaan de juiste dingetjes zeggen en we gaan de juiste liedjes zingen, maar de ziel is eruit. De frisheid is eruit, de liefde is eruit. Het is gewoon, ja.
Dat is sowieso natuurlijk dat het soms... een gewoonte kan worden, maar dat je elke keer weer...
Nou, en dan is het zo fijn.
Liefde weer moet,
ja. Ja, dan is het zo fijn dat we als gemeente samen zijn... en die mensen die een beetje ingedut zijn... die worden dan weer door andere broeders of zusters... broeders eigenlijk, maar goed... Hè, want de zusters zwijgen in de samenkomst. Maar die worden dan weer opgetrokken aan die mensen... die dat door Gods genade die week daarvoor wel hebben mogen zien... en dat weer delen. Maar dat gebeurt niet! Want iedereen zit met zijn handen om... of elkaar naar die man op het podium te luisteren. En één zangleider en één spreker. Dat is het. Dat is niet naar mijn inzicht. De vrijheid van de geest.
Zonder maar een keer naar ons te komen. Bij ons in de gemeente.
Gaat het lekker? Ja. Kom je kijken. Als je me uitnodigt, kom ik een keer kijken.
Ja, kom je.
Ik heb nooit tijd, maar dat maakt niet uit. Ik zou heel graag in heel veel gemeenten willen kijken. Zeker, zeker, zeker.
Wanneer ben je vrij?
Huh? Wanneer ik vrij ben?
Ja, zondag.
Op zondag, hè? Moet je eens de agenda kijken. Zit aardig vol.
2026.
Ja. Nee,
ik kan
maar
het wel een keer voorstellen.
De redding.
Oké, het gaat nou even niet om mij, jongens. Het gaat, let op, om geestelijke offeranden te offeren die voor God aangenaam zijn door Jezus Christus. Zie je dat? Ja. Niet wat wij brengen is voor God aangenaam, maar als het door de Heer Jezus is. Want Hij zingt de Vader lof in ons, in het midden van de gemeente. En daar ben ik in het midden. Eenvoudig, hè, eigenlijk.
Ja.
En toch zo lastig. Want vers 6, er staat in de schrift, en citeert hij Jesaja 28, vers 16, zie, ik leg in Sion een uitverkoren kostbare hoeksteen. Waarom in Sion? Ja? Waarom legt de Heere God in Sion een uitverkoren kostbare hoeksteen?
Is dat Jeruzalem?
Ja, is Jeruzalem. Waarom daar?
Dat is de tempel, dat is zijn huis.
Wat zei je?
Toch zijn huis?
Ja, dat is zijn huis, ja. Dat is de tempel. En daar hoort Christus vereerd te worden en verheerlijkt.
Ja.
Maar er staat in Johannes heeft vergeten dat hij in de winter in de zuilengang van Salomo liep. Het was winter, hun harten waren koud. En dat gebeurt ook in de gemeente, jongens. De harten worden koud ten opzichte van Christus. En dat is zo jammer, zo jammer.
Ik snap dat het jammer is. Maar het geeft wel aan welke tijdsperiode we leven.
Ja, zeker.
Dus ik begrijp heel veel dingen dat ze jammer zijn. Dat is net als de rest van de hele wereld, de hele toestand.
Is jammer.
Is verdrietig.
Ja. Maar we weten dat het de zware tijden van de laatste dagen zijn.
Mm-hmm. En dat geeft me heel veel rust en vreugde en blijdschap.
Er zijn ook mensen die dat wel brengen. Toch?
Ja, maar ik denk dat je juist daarom, juist in deze periode, zo vol frisheid mag zitten. Waardoor dat je juist op de plekken waar we mogen komen, je zegt, hé man, hoe kan dat nou? Ja.
Maar heb jij ook een inbreng in de samenkomsten?
Ja, af en toe.
Goed zo. Nee, dat is fijn. Dat moeten meer mannen doen. Broeders. Gewoon opstaan en zeggen, ik wil wat lezen. Of ik wil wat zeggen. Ik wil iets bidden. Want ik ben een beetje, mag ik al zeggen vanavond toch? Dat hele podium gebeurde en wij zitten met z'n allen maar naar daarheen te kijken en we doen wat zij daar allemaal zeggen. Dat heeft ook niet altijd een verkeerde, begrijp ik niet verkeerd, het is niet helemaal fout of zo, maar het is niet helemaal dynamisch. Begrijp je?
Ik word opgebouwd door de broeders, want we hebben een vrije gebedstijd.
Kijk.
Zodat iedereen, dan word ik alleen al opgebouwd doordat ik mijn andere broeders zijn naam hoor. Prijzen en
ja, dat is mooi, hè?
Ik ben ontzettend blij van. Heb je nog eens altijd even een vraagje voor een muziek? En er is ook altijd een wisseling van oudsten, weet je wel, die wat moois mogen delen. En het gaat heel vaak om hen. Dus ik word er, ondanks dat er in elke gemeente wat is, word ik er heel dankbaar. Want het gaat in elke dienst gaat het in ieder geval om hem.
En hoor ik
in elke dienst, hoor ik broeders om me heen. Hem groot maken.
Kijk, dat is Christus in hen die de Vader eert.
Ik heb misschien geen plankenvrees, ik kan er niks mee doen. Ik moet vragen, nu heb jij iemand te zeggen? Ja.
Nee, maar het hoeft niet iedereen over te doen, hè? Nee. Ze hebben ook mensen die zijn stille bidders. We zijn niet allemaal podiummensen of aandachtsmensen, maar dat is ook niet erg. 2 of 3 is goed. 2 of 3 profeten. Mm-hmm. Nou, wie in hem gelooft, zal geenszins beschaamd worden. Bij zijn komst zullen wij niet beschaamd worden. Zullen we dat heel even lezen? Als we in 1 Johannes 2. 1 Johannes 2. Vers 28.
Dat heeft dus nou een
Peter. 1 Johannes 2, vers 28. Wat?
1 Johannes 2.
Ja. Staat in 1 Johannes 2, vers 28. En nu, kinderen, blijft in hem, opdat wij, als hij geopenbaard wordt, vrijmoedigheid hebben en niet beschaamd worden voor hem bij zijn komst. Letterlijk staat er, voetnoot Telers vertaling, en wij niet van hem afwijken of van hem af verdreven zijn bij zijn komst.
Kun je dat een beetje zien als Didymus? Die tegenwoordige...
Didymus?
Ja, het heet Didymus. Demas, die tegenwoordige wereld heeft liefgekregen.
Klopt.
Hij is weer afzien dwalen.
Ja.
Dat zie je wel veel in de laatste tijd, vind ik.
Ja. Het is een scheiding der geesten, hè? Weet je, lijkt het wel. En we hebben elkaar meer dan ooit nodig.
Ja,
dat is misschien.
Vers 7. Voor u dan die gelooft, is dit kostbare. Zie je dat? Kostbare. Kun je het even onderstrepen? Ja. Want als je in hem gelooft, word je niet beschaamd. Dat geldt voor iedereen die gelooft. Kostbaar, want als hij komt, worden wij met hem in wolken weggevoerd. In hem tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heer zijn. Amen. Maar voor de ongelovigen, de steen die de bouwlieden hebben verworpen, Jesaja 8 vers 14. Deze is tot een hoeksteen geworden. Een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Ik heb jullie toch verteld over dat, die oom van mij. Die ik erger mij aan jouw status. Ja. Nee, je ergert je aan de Heer.
Ja. Kon je dat maar zeggen eigenlijk?
Ja, nee, dat heeft niet zoveel zin. Vers 8. Daar zij ongehoorzaam zijn. Dat zijn de zonen van de ongehoorzaamheid. En dat is een tweeledig iets. Enerzijds leren wij dat zij volgens de geest van deze wereld leven. Verblind zijn door de overste van de macht van de lucht. De God van deze eeuw. Maar anderzijds zijn zij ook willens en wetens ongehoorzaam. Dat is ook waar. Mm-hmm. Want iedereen weet dat er een God is.
Ja.
Denk maar terug aan je kindertijd. Dan weet je ergens wel dat er een God is. Ook al ben je niet christelijk opgevoed. Je voelt wel dat er iets is. En zij stoten zich aan het woord waartoe zij ook bestemd zijn. Nou, zij zijn niet bestemd om verloren te gaan. Maar zij zijn bestemd. Iedereen die ongehoorzaam is, is bestemd om zich aan hem te stoten. Als ik parkeer op een parkeerplaats waar staat half uur parkeren en ik ga er 3 uur staan, dan ben ik bestemd voor een boete. Ja. Waarom? Nou, omdat ik mijn auto daar parkeer. Maar als ik hem daar niet parkeer, ben ik niet daartoe bestemd. Dus dat is ook hier zo. God heeft niemand bestemd om verloren te gaan. Dat is niet het karakter van God, dat is niet zijn goedheid. Want hij wil dat alle mensen behouden worden. En jij las net Johannes 3 voor. Hè? En hij openbaart wat er in de mens is. Want hij is het licht van de wereld. En hij zegt dus in Johannes 3. Het stukje wil ik toch nog even met jullie lezen. Johannes 3 vers 19. Ja? Staat. En dit is het oordeel dat het licht in de wereld is gekomen en de mensen hebben de duisternis meer lief gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want ieder die kwade dingen bedrijft, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden dat zij in God zijn gewerkt. En dan had jij nog iets over de zoon ongehoorzaam zijn, toch?
36,
ja. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft
op
hem.
Ja. Je kunt het zelf als 18 doen. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld.
Ja.
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 Ja. De toorn van God is op mensen. En de toorn van God wordt nog geopenbaard. Het boek Openbaring.
Ja.
Nou, er komt een schitterend vers 9. U echter, bent een, en dat gaat even over de Joodse gelovigen, maar je mag het ook natuurlijk op jezelf trekken. U bent een uitverkoren geslacht. En hier gebruikt Petrus voortdurend uitdrukkingen die God aan Israël heeft toegezegd. Deuteronomium 7, vers 6, ik heb jullie uitverkoren. Maar als je een christen wordt, als Jood, dan hoor je pas echt tot het uitverkoren geslacht. Heel veel mensen behandelen het huidige Israël alsof zij Gods volk zijn, nu. Maar dat zijn ze niet. Nee. Gods volk is nu dat Israël wat hem, wat zijn zoon heeft aangenomen. Dat is Israël. Niet allen die Israël zijn, uit Israël zijn, zijn Israël. Nee. Want dat is een Jood die besneden is in het hart. Dat is wel een verschil. Een koninklijk priesterschap, priesterdom, komt uit Exodus 19, vers 6... Een heilige natie, ook dat was het doel van Israël uiteindelijk, is niet gebeurd, maar dat gaat nog wel gebeuren. Maar nu zijn de gelovigen dat. Een volk tot een eigendom, ja? Deuteronomium 14 vers 2, waar Israël wordt genoemd het eigendom van God. En dat is nu allemaal voor de gelovigen. Israël is niet vervangen door de gemeente, dat is natuurlijk... een vreselijke vervangingsleer. Maar er is over een deel van Israël verharding gekomen, totdat de volheid van de heidenen binnengaat. En nu gelden de geestelijke zegeningen voor het volk van God uit Jood en heiden tot de zoon gekomen. En Israël zal al zijn beloften straks ontvangen. Dat is het overblijfsel wat de zoon omarmen zal als hij komt. Nou, een koninklijk priesterdom... laat ik dat eerst met me beginnen. Dat is wat ik net al zei. Wij hebben ook de verantwoordelijkheid naar mensen toe. Niet alleen om in het heiligdom God iets aan te bieden, maar ook namens God uit te treden. En voor mensen te bidden en te pleiten. Ik ben daar nooit zo heel goed in. Ik was ooit eens bij een broeder. Super fijne man. Hij heeft me gisteren nog een appje gestuurd. Oudere broeder. Hij zegt, ik wil je even wat laten zien. Dus ik ging ermee naar boven. Dit is mijn gebedsruimte. Had hij dus echt een gigantische lijst liggen met alle namen, een schriftje. Nou, dan moet je bij mij niet meer aankomen, want dat lukt mij gewoon niet. Hij had echt wel 50 namen erin staan. En elke dag bad hij voor al die mensen.
Ja.
Mooi, hè? Het is wel een koninklijk priestersdom.
Ja.
Nou ja, voor mij is het meer dat ik naar de gelovigen toe, hè, iets over de Heer probeer uit te dragen. Maar iedereen heeft ook daarin zijn eigen bediening. Nou, een uitverkoren geslacht... vanaf voor de grondlegging van de wereld aan uitverkoren gezelschap. Ja. Dat is een prachtig cadeau, toch? Ja. Wij zijn niet bestemd tot toorn. Wij zijn ook niet bestemd tot de tweede dood. Of iets dergelijks. Maar wij zijn bestemd om bij God te zijn. In zijn huis. En dat huis is niet op aarde. Want de Heer Jezus was wel lichamelijk op aarde, maar met zijn geest verbonden met de Vader. Een heilige natie, ja, hebben we net al gehad, hè. Als jij bekend staat als een christen, dan gaan mensen op je letten. En het minste of geringste foutje, zeggen ze, ja, kijk dan, zie je wel. Dirk-Jan Jansen zegt dat hij heeft een website en die verkondigt het evangelie en die is... met bijbelstudies bezig, maar die gast die gooit met zijn tennisracket.
Ja,
nee. Hè?
Kwam ik laatst voorbij zijn raam lopen, als hij de printer in elkaar aan het meppen.
Nou, dat was Martin. Ik heb met hem niet in elkaar, maar ik ga dan wel wat frustraties uiten. Ja, dat is niet goed. Maar ja, een heilige natie, dus dat had ik net gehoord, hè? Geen bedrog, geen boosheid. Een volk tot een eigendom. Kijk, in Efeze 1 staat dat God de Vader, een volk, de gemeente, heeft voor zichzelf. Dat betekent dat hij zijn vreugde vindt in ons. Omdat wij in zijn zoon zijn en hem gelijk, voor zijn oog. Hij vindt een vreugde in ons. Opdat, en dat is ook weer opdat, hè, u de deugden verkondigt van hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot het wonderbaar licht. Nou, die deugden zijn alle... geweldige gevolgen van het kruis, maar vooral ook de barmhartigheden van onze God. De goedheid van God, wie hij is. Zaterdag had ik een les in Dronten over de zekerheid van het geloof. En we eindigden eigenlijk met de zekerheid van het geloof ligt in wie God zelf is. Ja. Niet in wie ik ben, maar in wie hij is. Hij is zo rechtvaardig dat iedereen die ook maar een klein beetje zich vastgrijpt aan het kruis, wordt gelijk gerechtvaardigd. Ja. Zo is God rechtvaardig, maar hij is ook barmhartig. Ja. Hij ziet uit naar iedereen die daar als gewonde man, barmhartige Samaritanen, langs het zware wei, gewond. En we worden verzorgd, worden in de herberg gezet, de gemeente. We krijgen, worden onder de herbergier, Heilige Geest, worden we 2 dagen in verzekering, 2000 jaar.
2 denarii.
Wat?
2 denarii.
2 denarii.
Hartstikke idee.
En dan zegt hij, kom weer terug, tot die tijd, zorg voor hem. Dat is de barmhartigheid van God. Als je dat gaat kennen, dan weet je toch dat je behouden bent. Ja. Uit de duisternis. De wereld, de mensen in de wereld leven in zo'n gruwelijke duisternis. Ik ben nu bezig met een artikel te schrijven over LHBTIQA+, weet ik veel wat het allemaal heet. Het is weer een letter bijgekomen, zag ik. Aseksueel. En als je daarin gaat verdiepen, er zijn echt websites voor jonge mensen vanuit de overheid die gewoon alle seksuele handelingen beschrijven die je maar kunt doen met vrouwen en weet ik dan wat. Dus echt walgelijk. Dat is de duisternis ten diepste. Ja.
Een paar jaar geleden was dat, of iets langer, zat er van de GGD een kaart bij, kregen mijn kinderen mee van huis, van school.
Ja.
En daarin stond van een pubersite. Hij is nu niet meer in de lucht.
Ah.
En toen ben ik erop gaan klikken. En dan kon je ook klikken van plus 12 en min 12. Dan ging ik naar plus 12. En dan kwam je op een alfabetische site waar jij het over had. Ja. Nou, daar wordt alles in beschreven waar je normale porno site voor moet bezoeken.
Ja, klopt.
En het enige wat er staat, het kan alleen als de ander het goed vindt.
Ja, ja klopt ja.
Ongelooflijk. Ja. En daar heb ik ook toen echt gevraagd aan de arts van, is dit dan de bedoeling?
Ja.
Ja, daar wist ze geen antwoord op. Maar goed, ik wantrouw dat standaard dus.
Ja, de mensen leven in de duisternis. Alleen op dit vlak al is het in ons land een verschrikkelijke droevenis. Nou, dan hebben we nog abortus erbij.
Ja.
Hè? De honderdduizenden, ik weet niet hoeveel per jaar. Maar, en de aantal ruzies en bedrog en leugens. Daar zaten we allemaal in. Maar nu zijn we tot zijn wonderbaar licht gekomen. Daar is in het geheel geen duisternis.
Precies.
Nul.
Daar kunnen we ook heel veel zin in.
Hij heeft ons geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid. Maar dat is zijn wonderbaar licht. En God woont in een ontoegankelijk licht, hè? Die geen mens zien kan. En door de Zoon kunnen wij iets daarvan, dan kunnen wij hem zien in de Zoon. Maar rechtstreeks in dat licht waar de drie ene God is. Zonder de Zoon gaat dat niet werken. Zo heilig is God. Dat kun je ook lezen in Jesaja, waar de engelen roepen heilig, heilig, heilig. Serafs, geloof ik.
Ja.
Dat is ongelooflijk.
En wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien.
Ja. Amen. Maar dat is ook licht.
Absoluut.
Want in hem, hij zegt wel tegen die vrouw, ga heen, ik veroordeel je niet. Maar hij zegt er wel gelijk achteraan, zondig niet meer. En ook tegen die man in Johannes 5.
Ja.
En de andere woorden, dan zijn wij, lopen we niet meer in de duisternis. Dan zijn we kinderen van de
dag. Ja, nu ben, ja, ja, licht. Ja. En dat doet mij denken aan 1 Johannes, je hoeft niet op te zoeken hoor. 1 Johannes 1 vers 7. Ja. Wat zijn bij ons thuis nu bezig met 1 Johannes 1 vers 7. En daar lezen wij, als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alles om. Als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is. Mooi, hè?
Ja, super.
Ja.
Echt supermooi.
Ja.
Nou, die koppeling, want je kunt ook in Johannes 10 vers 9 en 10, of nee, Johannes 11 vers 9 en 10 staat hier ook in. Dan wordt Jezus door zijn apostelen naar Juda en dan zegt Jezus Christus, we zitten 12 uur in de dag.
Ja.
Jullie hebben het licht nog niet
ja.
in je.
Ja.
En dat vind ik een heel mooi
is dat stukje. 11?
11 vers 19.
Ah.
Ja, dus, maar dat is een heel mooi stukje waarin je kan zien dat ze het ook nog niet zagen, nog niet snappen. En dat wij door onze Heer Jezus Christus wel mogen weten.
Ja, het licht is ook de openbaring van wie God echt is. Want dit is de boodschap die we van hem hebben gehoord, dat in God is licht en in hem is het geheel geen duisternis.
Mm-hmm.
Nou, dan het laatste vers van de avond. U die vroeger geen volk was. U, dit is een beetje dubbel, want dit is een citaat uit Hosea 1, vers 6 en vers 9. Daar zegt God tegen zijn volk, tegen Hosea, van nou, een van jouw kinderen moet Lo-Ammi heten. Dus geen mijn volk, niet mijn volk. En de andere Lo-Ruhama, niet mijn barmhartigheid. Mm-hmm. En dat wordt hier geciteerd. Maar, let even op de dubbele betekenis, want de Joodse gelovigen waren niet zijn volk. Toch? Want Israël was niet zijn volk. En nu wel. Maar de heidenen waren ook niet zijn volk. En zijn nu wel zijn volk geworden. Dus een dubbele iets.
Ja. Mooi is dat.
Ja. En God is bezig om uit alle volken een volk te vormen voor zijn naam, zegt Handelingen 15 vers 14. En dat volk is de gemeente. Dat is een hemelsvolk van eeuwigheid af voorgenomen in de Vader. Een eeuwig leven ontvangen hebbend. En een eeuwige toekomst. Alles van dat volk is verbonden met de hemel. En niets met de aarde. Mm. En dat wordt door heel veel mensen bestreden. Met vuur en met de zwaard vandaag. Echt waar. Maar hou dat nou maar gewoon vast. De gemeente is een hemelsvolk in oorsprong. In wezen en in toekomst is alles hemels en eeuwig. En daarom ben ik ook zo tegen, kerstbomen in de kerk.
Hoef je geen sorry voor te zeggen.
En alle kerstversiering, want wij zijn niet, wij horen niet. Kijk, in de gemeente is alles geestelijk. En is alles door het geloof. En dan hebben wij niet te maken met religieuze feesten.
En geen kruis. Ook liever niet.
Nou ja, ik...
Heb ik wel van je geleerd, hoor.
Ja. Voor mij hoeft het niet, laat ik zo zeggen. En kijk, ik ga wel eens naar een gemeente en als je komen, heb ik dat hier verteld, komen ze samen in een muziekzaaltje en daar hangen allemaal schilderijen van muzikanten. En dan denk ik bij mezelf, als ik nou samenkom, waarom hang ik nou niet even daar iets voor? Ja. Snap je? Want dan zit ik naar die gasten kijken, of die zangeres daar, of weet ik van wie. Ja. Ik hoef dat niet te zien als ik samenkom. Begrijp je? Ja. Of als we dan een YouTube-filmpje starten om mee te zingen, dan komt er dan reclame voor. Ja.
Ja.
Dan zit je weer 15 seconden te kijken naar... ik hoef dat nu even niet te zien. En dat is misschien een beetje extreem wat ik nu zeg. Maar dat is het hemelse aspect van de gemeente. Wij hebben niets uiterlijks. Niks. Helemaal niks. Je kunt hier samenkomen, brood breken op de zondag. Of weet ik, door de week ook geen ramp, maar het liefst op de zondag. En dan hebben we gemeenschap met de Vader en de Zoon. En dan zijn we bezig met iets wat de Vader vreugde geeft.
Dan neemt hij ieder ook mee.
Ja, maar onze geloofsrichting is Christus. En als er iets afleidt, dan heb ik dat liever niet. Dus ik hou wel van die oude vergaderings...
Amen.
Soberheid van joh. Ja, jij bent natuurlijk van die club. We zeggen even niet over wie het hier hebben voor de luisteraars thuis. Iemand hier is van die club. Nee, van dat filiaal. En ik vind het een fijn filiaal. Maar er zijn heel veel filialen. Maar het gaat me even om de principes. U bent nu Gods volk. En Paulus zegt geestelijke offeranden. Oh, sorry Petrus. Geestelijke offeranden. Nou, die aan geen barmhartigheid deel had, door de ongehoorzaamheid, maar nu barmhartigheid hebt verkregen. Nou, laten we nog tenslotte even naar Efeze 2 gaan, want daar gaat het over de Joden, de Joodse gelovigen. Vandaag is er ontzettend veel verwarring over Israël en de gemeente. Het is onvoorstelbaar. Er zijn predikers die Israël verheerlijken en ophemelen alsof wij achter Israël moeten gaan staan. En natuurlijk is het het verbondsvolk van God. En natuurlijk heeft hij daar zijn plannen mee. En natuurlijk bewaart hij dat volk. Maar dat is niet hetzelfde als dat God nu achter dat volk kan staan. En alles wat zij doen is door hem goedgekeurd of dat soort zaken. Nee. Laten we maar Efeze 2 lezen. Daar staat... Dan gaat hij het eerst hebben over de heidenen van Efeze. U heeft God opgewekt toen u dood was in uw overtreding en zonde, waarin u vroeger hebt gewandeld overeenkomstig de tijdgeest van deze wereld. Overeenkomstig de overste van de macht van de lucht, van de geest die nu werkt in de zonen van de ongehoorzaamheid. Dan gaat hij naar wij over. Onder wie ook wij. Dat zijn de Joden. Allen vroeger verkeerd in de begeerte van ons vlees. Toen wij, dat zijn de Joden, de wil deden van het vlees en van de gedachten. En wij, de Joden, waren van nature kinderen van de toren. Evenals de overige heidenen dus. Dus die Saulus, die stond daar wel met al die mantels. En hij dacht, ik dien God hier. Maar hij was een kind van de toorn. En Israël is vandaag ook onder de toorn van God. Ook al ben je nog zo orthodox. God rekent alleen met de maatstaf van zijn zoon. En dat wordt heel vaak vergeten. En er wordt er ook nog tot overmaat van ramp gezegd dat er nu al een vervulling is van Zacharia 12. Hè, alsof alle volken zich nu al vertillen aan Jeruzalem. Maar het gaat pas gebeuren aan het einde van de 3,5 jaar van de grote verdrukking. Dus nu zien we wel de generale repetitie en zo en de opmaat. Maar het is nog niet de vervulling.
Je ziet de contouren.
Ja. Maar een Palestijn van Hamas die zich bekeert tot de Heer is het volk van God. Mm-hmm. En een Jood die orthodox is en de Messias afwijst, niet. Ja. Die is onder de toorn van God. Kijk, en dat is wat het evangelie zegt. Ja. En we moeten dus niet kijken naar wat voor oog is. Want God, bij God is geen aanzien des persoons. Nee. Hij zegt niet van, ja, dat zijn allemaal Joden, dus. Nee, hij zegt ook niet, het zijn allemaal Palestijnen, dus. Nee, hij heeft ze allemaal besloten onder de zonde. Mm. En ieder die tot bekering komt, gelukkig gebeurt dat, aan beide kanten. Mm. Die worden in het volk van God opgenomen. En daar is dan geen Jood meer en geen Hamas meer in Christus. Dat is het kostbare van het evangelie. En daar moeten we ons aan vasthouden. En onze broeders liefhebben. Zij die uit de Palestijnen zijn en zij die uit de Joden zijn, zijn onze broeders en zusters. Daarom bid ook niet voor de vrede van Jeruzalem. Want die komt niet nu. Hij is de vrede van Jeruzalem. Bid voor de gemeente. Bid voor mensen die tot bekering komen. Dat is ons gebed. En dat God zijn volk natuurlijk tot zaligheid zal leiden, dat weten wij het woord van God. Maar er gaat eerst nog een antichrist komen. Dus ken het profetische woord ook daarin.
Ja, dat gebed van Paulus was mooi.
Nou, dat was het voor deze avond. Bijzondere hoofdstuk.